Ik stel voor, broeders en zusters, jongelui, dat wij het woord van God openen bij Hebreeën 11. Hebreeën hoofdstuk 11. En ik weet wel, we beginnen vanaf vers 8, maar voor het verband lijkt het me goed om vanaf vers 1 te lezen. Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Want in dit geloof hebben de ouden getuigenis verkregen. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was, daar hij God over zijn gaven getuigenis gaf, en daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zag, en hij werd niet gevonden omdat God hem had weggenomen, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis verkregen dat hij God behaagd had. Zonder geloof echter is het onmogelijk hem te behagen, want wie tot God nadert moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar het geloof is. Door het geloof gehoorzaamde Abraham, toen hij geroepen werd om uit te gaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen. En hij ging uit zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land van de belofte, als in een vreemd land, en woonde in tenten met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die de fundamenten heeft, waarvan God ontwerper en bouwmeester is. Door het geloof ontving hij, hoewel Sara zelf onvruchtbaar was, kracht om te verwekken, en dat boven de bepaalde leeftijd, omdat hij hem trouw achtte die het beloofd had. Daarom zijn er ook van één en dat van een afgestorvene geborenen, als de sterren van de hemel in de menigte en als het zand aan de oever van de zee dat ontelbaar is. In het geloof zijn deze allen gestorven zonder de beloften te hebben ontvangen. Maar zij zagen het in de verte en begroeten het en beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, tonen duidelijk dat zij een vaderland zoeken. En als zij terugdenken aan dat waaruit zij weggetrokken zijn, zouden zij tijd hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen, hun God genoemd te worden. Want hij heeft voor hen een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, toen hij beproefd werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften aangenomen had, offerde zijn enig geborene van wie gesproken was. In Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij heeft overwogen dat God machtig was hem zelfs uit de doden op te wekken, waaruit hij hem ook de gelijkenis teruggekregen. Bij gelijkenis teruggekregen heeft. Door het geloof zegende Isaac Jacob en Esau ook aangaande toekomstige dingen. Door het geloof zegende Jacob bij zijn sterven elk van de zonen van Jozef. En hij aanbad leunend op het uiteinde van zijn staf. Door het geloof maakte Jozef, bij zijn levenseinde melding van de uittocht van de zonen van Israël en gaf bevel aangaande zijn gebeente. Mannen, geloofsmannen. En de eerste die we vorige keer, 2 jaar geleden, hebben mogen zien, dat was Abel. En ik geef het wil graag even kort aangeven. Abel, zijn naam betekent damp. En een damp, die gaat weg wanneer de hittebron wegneemt, vervliegt. Abel is een beeld van de Heere Jezus die gestorven is. Abel werd gedood door Kaïn, zijn broer. Johannes 1, hij kwam tot het zijne, maar het zijne heeft hem niet aangenomen. Een beeld van de Heere Jezus. Wanneer we kijken in Genesis hoofdstuk 5... dan vinden we dat daar ook Seth geboren wordt. Wanneer Seth geboren wordt, krijgt hij deze naam. In plaats van betekent dat. In plaats van Abel komt Seth. In plaats van een gestorven heer komt de opgestane heer, broeders en zusters. Juist daarin, in Genesis, wordt dat al aangeduid. En zo mogen wij hier naar kijken. Ook vandaag. En dan vinden we hier van Abel gesproken, de Abel een beter slachtoffer dan Kaïn. Abel, en dan weten we, hij offert door geloof. Mag ik het zo zeggen? Wanneer wij aanbidden, dan aanbidden we door geloof. Door geloof aanbidden. Snapt u het dan? En dan de tweede, Henoch. De tweede naam betekent ingewijd. En van hem lezen wij dat hij wandelt met God. Henoch kende die intieme verhouding, die intieme betrekking tot God. En hij wandelde met God. En dat is mooi dat we daar van hem lezen, dat hij wordt weggenomen. Geloof wandelt met God. Geloof aanbidt bij Abel, Henoch, geloof wandelt met God. En hij is dan een beeld, mag ik het zo zeggen, van de gemeente die opgenomen wordt en misschien vandaag wel. En dan vinden we, ik ga niet op alle dingen in, maar gewoon als korte inleiding. Hier, Noach. Noach, die was aan het werk, die kreeg een opdracht. En als u dat leest, en dat opnieuw werd ik daardoor beïndrukt. Noach kreeg een goddelijke aanwijzing en hij ging aan het werk. Het geloof werkt. Het geloof aanbidt. Het geloof wandelt met God. Het geloof werkt. Er gebeurt iets. En dan zien we, hij krijgt een goddelijke aanwijzing. Die mogen wij ook door het woord van God krijgen. En dan mogen we aan het werk. Hoe? Bij Noach staat eerbiedig. Hij bouwt eerbiedig een ark. Als wij een aanwijzing krijgen vanuit het woord van God, mogen we aan het werk gaan. Maar hoe? Met eerbied voor hem die die aanwijzing gegeven heeft. En dan komen we bij ons onderwerp van vandaag. Het past helemaal bij elkaar. Abram. Abram door het geloof. En je zou haar zeggen, Abram wacht door het geloof. Hij moet wachten. In de eerste plaats op een zoon. Dat is heel bijzonder. Maar hier vinden we dus Door het geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd om uit te gaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen. En hij ging uit zonder te weten waar hij komen zou. Hij moest wachten op aanwijzingen. Mag ik het zo zeggen? God zei, en nou moet je linksaf. Heel simpel maar even gezegd, en nou moet je rechtsaf en nou moet je rechtdoor. En volgens die aanwijzingen ging Abraham op pad. Hij moest wachten op aanwijzingen. Hij moest wachten op zijn zoon. En dan gaat het nog verder. Maar ik wil het kort houden. En dat vraag ik ook de broeders weer. Om kort te zijn in hun opmerkingen. En duidelijk en helder. Geven de Heer ons verder ook zijn zegen.
Het lijkt, broeders en zusters, alsof wij met een nieuw onderwerp komen. Vanaf gisteren naar vandaag. Maar dat is niet zo. Ik wil proberen om de hoofdlijnen van Hebreeënbrief weer op te pakken. Om dat verband tussen die twee te zien. We hebben gezien in de afgelopen jaren dat de brief aan de Hebreeën in feite een uitleg is van de grote verzoendag. Leviticus 16. Het is onmogelijk om Hebreeënbrief te begrijpen als we Leviticus 16 niet kennen. Maar dat hebben we uitvoerig over gehad. Een Israëliet die komt in de tabernakel, het huis van God, nadert tot God. En dat is, hebben we gezien, dat is het uitdrukkelijke wil van God. Daarom heeft God ons geschapen, daarom heeft God de Heer Jezus gezonden naar deze wereld, opdat wij tot God zouden komen. Zo kostbaar is de christelijke eredienst. Maar als je nadert tot God in die tent, kijk je naar boven, prachtig. Om je heen, alles is goud. Maar kijk je naar beneden, er is geen vloer. Dat is het zand van de woestijn. En daar gaat dat over hier in Hebreeën 11. We hebben als gelovigen, als pelgrims onderweg naar het beloofde land, hebben wij onderweg een heiligdom waar we vrijmoedig mogen naderen. Maar we hebben ook een woestijn. En we hebben die teksten eigenlijk niet gelezen aan het eind van hoofdstuk 10. Waar we ook vrijmoedigheid hebben om te wandelen in deze woestijn. In hoofdstuk 10, vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. We hebben in Hebreeën 4 vrijmoedigheid om te naderen tot de troon van genade. Vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom, Hebreeën 10. Maar hier vrijmoedigheid om te wandelen in deze woestijn. En wat de wandel in de woestijn betreft, is de schrijver van de Hebreeënbrief verder gegaan naar een tweede Bijbelgedeelte, namelijk Habakkuk 2. Habakkuk 2 is de sleutel om Hebreeën 11 te verstaan. In Habakkuk 2 vers 3 lezen we de tekst, in feite maar drie woorden, de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Rechtvaardig, geloof, leven. Nou, ik heb wat met deze tekst, want ik heb drie zonen. De ene heet in het Chinees rechtvaardigheid, de tweede geloof, de derde leven. Dus dan is dat een speciale band. Maar die ene tekst uit Habakkuk 2 vers 3, dat wordt uitgelegd als je wil weten wat is rechtvaardigheid. Dat wordt aangehaald in Romeinen 1. Dat is rechtvaardigheid. Hoe kun je gerechtvaardigd worden? Dat is een schitterend onderwerp. En als je wil weten wat geloof is, geloof in tegenstelling tot goede werken, dan ga je naar Galatenbrief. Ook daar is die tekst aangehaald. Maar Hebreeënbrief citeert voor de derde keer Habakkuk 2. met de woorden: de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Daar ligt de nadruk op. De rechtvaardige zal op grond van geloof leven. En leven betekent, je zult het eindpunt ook bereiken. Dat is wat Hebreeën 11 vers 38-39 zegt. Als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij echter, dat is een sleutel om naar hoofdstuk 11 te gaan. Wij echter behoren niet tot hen die zich onttrekken tot verderf, maar tot hen die geloven tot behoud van de ziel. God heeft ons gered door het geloof, niet om halverwege te laten omkomen. Hij die een goed werk is begonnen in ons, die zal het ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus, Filippi 1. En dat is een geweldige bemoediging. En zeker als je kijkt naar de woestijn van deze wereld. Je hebt zoveel tegenslagen. Habakkuk is een Bijbelboek speciaal voor tegenslagen. Dat kinderlied, al zou de vijgenboom niet bloeien, dus al zou alles tegenvallen. En toch zou ik mijn vertrouwen stellen op de Heer. Dat is eigenlijk geloven. Dat heeft Habakkuk laten zien. En in deze woestijn, ja, deze wereld is een woestijn. Dat hebben we wel gezegd. Dat merk je aan zoveel dingen. Hè, aan een pandemie, aan de oorlog, aan de hongersnoden, aan de problemen in de maatschappij, problemen in de christenheid en ook nog ziektes. En toch mogen we elkaar bemoedigen. Ook in de woestijn van deze wereld hebben we ziektes. Dan ga je door een dal van de schaduwen van de dood. Nou, ik mag, de meeste van jullie weten dat ik een paar keer heel dichtbij ben geweest. Maar het geloof kijkt terug en zegt nou, het is een weg die je nooit zelf zou hebben willen kiezen. Maar het is wel kostbaar. Waarom is dat zo kostbaar? Die ervaring bij de dal van de schaduw is dus dood. Want op dat moment kun je zeggen, gij zijt bij mij. Ja, de Heer is altijd bij mij. Maar op zo'n moment ervaar je meer dan ooit de nabijheid van de Heer. Daarom vrees ik geen kwaad. Daarom is daar die vrede. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Dat is het wandel in de woestijn. Dat is de kostbaarheid van Romeinen 10 en Romeinen 11. En je kunt zeggen, als we zeggen in Hebreeënbrief gaat dat om leven. De rechtvaardige zal op grond van het geloof leven. Dat in Hebreeën 11 hebben we een soort curriculum. Dat onderwijs wat God wil geven aan ons onderweg in deze woestijn. We zitten in Hebreeën 11 in de school van God. We zijn allemaal collega's van elkaar. We zijn bezig om te leren in geloofsvertrouwen de weg te gaan. En de lessen die we hier hebben zijn geweldige lessen en noodzakelijke lessen om te leven. Kijk, als je een les geeft over een bepaald onderwerp, kan iemand zeggen, nou ja, ach, dat interesseert me niet. Maar voor diegenen die gestuurd worden bijvoorbeeld naar Oekraïne, naar de oorlog, soldaten die krijgen aanwijzingen, die luisteren allemaal heel nauwgezet, want die aanwijzingen kunnen verschil betekenen tussen leven en dood. Wij door het geloof weten, we mogen leven vanuit overwinning. En toch zijn de aanwijzingen die we hier hebben, zijn geweldige bemoedigingen. Geweldige bemoediging omdat we weten, we zijn niet alleen. En dan gaat dat niet om ons groot geloof. Zoals Hudson Taylor ooit heeft gezegd, toen tegen hem gezegd, oh, bent u die man van het grote geloof? Toen gaf hij al antwoord, nee, ik ben de man die gelooft in een grote God. En dat is eigenlijk Hebreeën 11.
Bepalend voor onze wandel is het doel dat we hebben. Dat we aangetrokken worden door waar we onze blik oprichten. Dat was het voor Abraham. Abraham, die had een stad gezien. De verwachtende stad die fundamenten heeft. Wat verwachten wij? Die Emmausgangers die onderweg gingen, die waren teleurgesteld. En dan komt de Heer Jezus bij hen. En dan zeggen ze tegen hem over wat er gebeurd was allemaal. Omdat ze aannamen dat hij was een vreemdeling. Hè, die wist het wel niet. Maar wij echter hoopten dat deze Israël verlossen zou. En het is nu al de derde dag. Het is niet gebeurd. Verkeerde verwachtingen. Dat maakt ons verdrietig. Dat ontneemt ons onze hoop. Maar als we onze aandacht richten op wat ons beloofd is. En wij vertrouwen op hem die het beloofd heeft. Ja, dat verandert onze wandel totaal. Want dan zie je iets. En we weten dat iets, dat is ook iemand. Dat is de Heer Jezus. Die iets in de toekomst, de nabije toekomst, hier op aarde gaat vestigen, waarin iedereen naar verlangt. Iedereen verlangt naar vrede, naar rust. En dat gaat komen. Want als de Heer Jezus komt, dan gaat hij zijn vrederijk oprichten. Dat is waar deze gelovigen uit de Hebreeën, de Joodse christenen, mee vertrouwd waren geraakt. Dat waren ze wisten uit het Oude Testament. Er komt een tijd, dan komt de Messias. En hij gaat alles wat beloofd is, gaat hij waarmaken. En nu blijkt het allemaal zo anders te zijn. Je komt tot geloof. En je denkt, geweldig, wat is dit mooi. De Heer Jezus heb je ontvangen. Je mag hem kennen. De last van je zonden is weg. En dan knal je toch zo keihard tegen de praktijk van het leven aan. En niet in de eerste plaats tegen anderen die je toch weer gaan tegenvallen. Want eerst zijn alle broeders en zussen zijn zo geweldig. Hè? Maar ook jezelf ga je zo tegenvallen. En je denkt, wat val ik de Heer toch tegen? Of eigenlijk valt de Heer mij een beetje tegen. We hebben zo'n verkeerd patroon van denken over wie Christus is. En daarom is dit hoofdstuk zo geweldig bemoedigend. Het zet ons met onze voeten op de grond. Met ons hart in de hemel. En het blikt vooruit. Tot en met het vers dat we gelezen hebben gaat het om geloof dat vooruit ziet. Daarna komt vanaf Mozes het geloof dat omhoog ziet. Het is het geloof dat ons hele leven mag vullen. En hier vooral het doel, het perspectief. En daar mogen we elkaar mee bemoedigen. Het beste komt nog. Maar hou in het oog dat het gaat om Christus. Niet om wat Biden en Poetin doen. En Zelensky en Mark Rutte belooft. Dat is allemaal drijfzand. Dat is ook zand. Dat is drijfzand, daar zak je in weg. De woestijnzand, daar mag je in lopen, in geloof, in vertrouwen, dat wat beloofd is, gaat komen. En heeft dat ons hart? Want het probleem is dat wij heel veel van deze wereld willen genieten. Het gemak, de vakantiereizen, je vakantiehuis. En het mag allemaal, als je de Heer ervoor dankt. Maar dat het is wat je leven vult. En dan gaat het mis. Maar als je hoop gevestigd is op Christus, nu in de hemel en binnenkort komend en gaat doen wat hij beloofd heeft in deze wereld, een vrederijk oprichten. Vrede. In zoveel gemeenten, christelijke gemeenten, is hoop narigheid. Daar ervaar je nauwelijks vrede. Zit je met kromme tenen, kun je zitten. Zweet in je handen. Hoe komt dat? We hebben die tijd nog niet. En mijn aanwezigheid, laten we dat maar voor ons allemaal zelf invullen. Mijn aanwezigheid maakt het er veel niet veel beter op. Maar waar mijn hart mee bezig is. En als dat van mag uitstralen. Met die toekomst, met de Heer Jezus. Met wat hij gaat vestigen. Dan kan dat nu al in mijn hart. In mijn gezin. in de plaatselijke gemeente zijn beslag krijgen, zijn invulling krijgen, zijn beleving krijgen. En dat maakt Hebreeën 11 zo waardevol. Dat je met mensen te maken hebt. Ja, als je, we gaan het over Abraham verder hebben. Maar als je zijn geschiedenis leest in Genesis, dan heeft Abraham ook zijn struikelingen gehad. Dan denk je ook, man, hoe kun je het doen? Maar het is deze Abraham die gehoorzaamd heeft en die een doel gehad heeft. En niet dat Abraham zijn doel bereikt, maar God bereikt zijn doel met Abraham. En zo wil God ook met jou en mij zijn doel bereiken. En daarmee is hij onderweg, daarmee is hij bezig. En daar wil hij invulling aan geven. En dan mogen we zoveel leren van Abraham die gehoorzaamde. Dat is het eerste wat gezegd wordt. Geloofsgehoorzaamheid. En ik denk dat dat de sleutel is voor mijn leven, voor ons leven. Zijn wij bereid om te gehoorzamen? Om te doen, heel eenvoudig, wat we van de Heer uit zijn woord te horen krijgen.
Vijf mei was er op de NPO, waren er, dacht ik, 3 uitzendingen. En ik heb er maar 1 voor de helft gezien, maar de titel vond ik wel heel mooi. En de titel was Vergeten Helden. Vergeten Helden. En ik meen dat voorheen ook wel eens een uitzending heeft plaatsgevonden met de titel Helden van Vroeger. En het mooie van hoofdstuk 11 is dat er niet alleen sprake is van mannen, dat viel me op. Mannen, zo begon je. Maar ook van vrouwen. We zijn er nog niet aan toe, maar ik wil ze toch even noemen. Sara wordt genoemd, Rahab wordt genoemd. En vrouwen hebben uit de dood, zo staat het er, in vers 35, hun doden door opstanding terug. Dus eigenlijk zou zo'n programma moeten heten Helden en heldinnen van vroeger, of helden, vergeten helden en heldinnen. Dit is geen wassenbeeldenmuseum waar we naar kunnen kijken en nou, die beelden bewonderen. Maar het zijn als het ware figuren die tot leven worden gewekt voor ons, hier, die nu leven, met het doel om ook ons te motiveren, om ons uit onze bubbel te halen, om maar even zo te zeggen, en stappen in het geloof te doen. Ik heb hier ooit boven geschreven, geloven is een avontuur. Geloven we dat ook? Geloven is een avontuur met durf en lef als sleutels. Dat zijn natuurlijk hele aardse woorden, hè? Durf, dat mag je niet zeggen als christen. Ik heb durf. Nou, laten we het invullen met moed. Met moed en lef. En iemand heeft het wel eens gezegd. Vrijmoedigheid is heilige lef. Dat vond ik een hele mooie uitdrukking. Heilig lef. Die sleutels heb je nodig, ook in onze tijd. Alles wat geschreven is in het Nieuwe Testament is als een vliegtuig dat opstijgt in de eerste eeuw. En dat dan vliegt naar onze eeuw en daar soms in de lucht blijft hangen. Terwijl de bedoeling van een vliegtuig is dat het landt. En dat is de bedoeling van Hebreeën hoofdstuk 11. Dat het niet in de lucht blijft hangen als een stukje geschiedenis, zoals we geschiedenisboeken hebben. En daar kun je van genieten. Maar wat doet het je nu? Maar dat het landt. Dat het in mijn leven, in uw leven, in jouw leven ook iets uitwerkt. En dan pas heeft Hebreeën 11 zijn doel bereikt. Als het land bij ons, als het ons in vuur en vlam zet. Als we het avontuur van het geloof aangaan. Hè? Hoofdstuk 10, vers 5, 38. Mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Ja, en dan is het geloof van Abraham prachtig, als je dat ziet. Mij heeft dit stukje, hoofdstuk 11, vers 8, uiteindelijk geholpen om uit mijn bubbel te stappen. En vanuit Den Haag Scheveningen, waar ik toen woonde, de stap te doen naar Zuid-Limburg. Zonder te weten hoe het allemaal verder zou gaan. Heel vaak is het zo dat we wachten tot het budget is. En als het budget is, dan doen we het. Maar soms is het zo dat je in geloof een stap moet doen. En dat het budget pas komt als je loopt. Als je gaat. Abraham, hij gehoorzaamde toen hij geroepen werd. Nou, het kan zijn dat iemand de stem van God hoort, ook nu hoort, dat kan. Dat God vandaag tot jou, tot u spreekt en ja, je roept. Maar hij gehoorzaamde om uit te gaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen. En hij ging uit zonder te weten waar hij komen zou. Hij stapte net als Petrus uit het bootje van alle zekerheid. En ik kan me zo voorstellen dat die andere discipelen die in het bootje bleven, toen die dat zagen, dachten van, daar gaat hij weer hoor. En toen zonk hij en zeiden, hadden we al gedacht. Dat moet je ook nooit doen, hè. De reactie van misschien heel veel broeders en zusters. Maar de enige die de ervaring heeft genoten van op water lopen, buiten de Heer Jezus om, was Petrus. En daarom werd hij ook uitgekozen om later zijn broeders te versterken in het geloof. Want hij was ook een keer op zijn neus gegaan. Maar ook weer opgestaan. De Heer Jezus verwijt hem, klein gelovige. Maar hij heeft wel de hand van de Heer gevoeld. Hij heeft leren bidden. Heer, behoud mij. Heer, red mij. Nou, zo kunnen er allerlei omstandigheden zijn. Dat je denkt van, ik zie het op dit moment niet zitten. Maar u hebt mij geroepen. En u zult mij ook verder helpen. En als ik dan zink, dan mag ik ervan op aan dat u me weer uit het water ophaalt en me voorgaat en helpt om het doel waar we met elkaar over nagedacht hebben te bereiken.
Er is net al gezegd door Gerard dat we het gevaar lopen om dit hoofdstuk hetzelfde lot te doen ondergaan als 1 Korinthe 13. En dat mag natuurlijk, maar dit hoofdstuk is geen portrettengalerij. Dit hoofdstuk sluit duidelijk aan op het einde van hoofdstuk 10. U moet trouwens de hele hoofdstukindeling in de Hebreeënbrief vergeten. Het gaat erom, hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Die Hebreeën stonden onder zware druk. Die waren tot geloof gekomen in de Heer Jezus, maar die bevonden zich nog in het Jodendom en er was zware druk. Er werden dingen van hen gestolen en we lezen ook in de handelingen dat deze gelovigen ook heel erg arm waren. Daarom waren er ook heel veel collectes voor deze gelovigen, waar de apostel Paulus ook altijd heel sterk zijn bijdrage aan heeft geleverd. In dat praktische, om deze gelovigen te ondersteunen die zo onder zware druk. En wat deze gelovigen gebracht wordt in deze brief is van, geef het niet op. Hoe hou je het vol? Hoe kan je het volhouden hier in deze woestijn waar we aan gedacht hebben, als je daar in het heiligdom staat, sta je op het zand van de woestijn. Dat is de werkelijkheid van de dingen. De werkelijkheid van de dingen is dat we in het heiligdom kunnen zijn, dat we bij God kunnen zijn, dat we tot God mogen naderen, maar dat we met onze voeten in de woestijn staan. En daarom sluit het hier direct op aan, opdat die vrijmoedigheid niet weggeworpen wordt, want die heeft een beloning. En dan wordt dit voorgesteld, wat we al gedacht hebben, uit die tekst uit Habakkuk. En die tekst uit Habakkuk, die komt hier in de Hebreeënbrief het meest tot zijn recht, zoals die daar ook bedoeld wordt. Dat is die gerechtigheid. Abraham geloofde God, zegt Genesis 15, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Abraham geloofde en daarom werd hij een rechtvaardige. Hij was geen rechtvaardig omdat hij geloofde, maar hij geloofde en daarom was hij een rechtvaardige. Het gaat hier om het geloof, maar om het geloofsvertrouwen wat we hebben. Het geloofsvertrouwen wat omhoog ziet en het geloofsvertrouwen wat in de toekomst ziet. Dat wordt duidelijk voorgesteld in de eerste 7 versen. En dit geloof van Abraham in God, dat was het geloof in God, dat God gaat die dingen die hij beloofd heeft, gaat hij waarmaken. Dat is ook ons geloof. Ons geloof is dat God de dingen waar gaat maken. Hoe? In zijn Zoon. In zijn Zoon van de belofte gaat hij alle dingen waarmaken. En dat is ons geloofsvertrouwen. Wij geloven in die God die dat gaat doen. Die zijn belofte waarmaakt. In die God geloven wij. Heeft hij het gekregen? Abraham heeft het niet gekregen. Jacob heeft het gekregen, heeft het ook niet gekregen. Isaac heeft het ook niet gekregen. Ze hebben die dingen niet gekregen. Zijn ze daaraan tekort gekomen? Nee. Want ze hebben er betere dingen voor teruggekregen. Hij mocht zien op de stad die geen fundamenten had. Daar mocht hij zien. En hij ziet het straks van bovenaf. Wat dat betreft ondergaan ze hetzelfde lot als wij. Hetzelfde deel als wij ontvangen. Want Abraham keek niet uit naar de hemel. Dat wordt in deze brief ook helemaal niet genoemd. Hier komt de hemel niet in voor. Abraham keek uit naar het Messiaanse Rijk. Naar het Rijk van Christus wat straks openbaar zal komen. En wat straks manifest zal komen. Daar keek Abraham naar uit. En dat zal hij straks ontvangen. Maar intussen geloofde hij in God. Door het geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd om uit te gaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen. En hij ging uit zonder te weten waar hij komen zou. Dat is het geloofsvertrouwen. Hij ging uit en hij wist niet waar hij komen zou. Maar hij geloofde God en God rekende hem dat tot gerechtigheid. En zo worden deze Hebreeën, deze broeders en zusters, worden aangemoedigd. Er overkomt jullie niet iets vreemds, iets wat nooit gebeurd is. Want er waren al meerdere personen die hetzelfde lot ondergingen als jullie. Maar zij hebben het ook gehaald. Zij hadden ook dat geloofsvertrouwen. Zij zijn er ook gekomen. En Abraham, als we dat geschiedenis van Abraham lezen, Abraham was een eenling. Voel je soms een eenling? Hij was het ook. Maar hij geloofde God. En hij werd een vriend van God genoemd.
In verband daarmee wil ik aanwijzen op 4 punten die in dit hoofdstuk naar voren komen. Want een van de hoofdbedoelingen van geloof is dat God binnenkomt in ons leven. Dat wij God erbij betrekken. En dat wordt uitgedrukt in vers 7. Vers 5 en 6. Vooral 6. Zonder geloof echter is het onmogelijk hem te behagen. Want wie tot God nadert moet geloven dat hij is. Dat is de eerste feit. Hij is er. En dat maakt het belangrijk dat wij voor God leven. Dat hij in ons leven invloed heeft. En dat wij rekening met hem houden. En dat eerste wat wij van hem leren is dat hij een God is van goede tierenheid. Dat hij is en dat hij een beloner is van hem die hem zoeken. Dat is het eerste wat wij van God mogen leren kennen. Als wij hem zoeken, als wij beginnen in ons leven uit geloof te leven, dan zouden we zijn genade en liefde leren kennen. Het is waar, de Hebreeën hadden grote problemen. Ze geloofden aan de Messias, Ze hadden de Heer Jezus aangenomen en ze wisten dat hij die ware Melchizedek is, die straks met brood en wijn zal komen. Zij wisten dat hij de komende koning was. Maar zij moesten nu door vervolging gaan. En daar wordt wel iets genoemd. Dat kennen we alle goed. Dat zij de goederen, de roof van hun goederen, met vreugde hadden vertragen. Onvoorstelbaar. Als iemand bij ons onze goederen wil afpakken, dan gaan we vervechten. We willen die rechten hebben. Maar zij hebben dat gedaan. Zij hebben het met vreugde afgegeven. Losgelaten. Maar ze hadden iets nodig. Ze waren verlicht. Dat heet, ze hadden geopende ogen van het hart voor de heerlijkheid van God. Maar ze hadden het nodig de wil van God volledig te vervullen. Dat eerste was uitharing, volharding. En dat zien we in het leven van Abraham en de patriarchen. Maar ze hadden ook kracht nodig voor overwinning. Volharding krijg je daardoor dat je weet, voor ons ligt een heerlijk doel. Maar overwinning van problemen krijg je dat je een indruk krijgt van de levende God. Dat zie je bij Mozes. Hij zag de onzichtbare. En dat is heel mooi als we die twee kanten zien in het leven van Abraham. Tot en met 22 hebben wij dus de volharding. En het eerste wat in de eerste hoofdstuk, eerste pagina over Abraham naar voren komt, is één woord. En dat is in vers 11. Daar staat, en dan hebben we een tweede uitspraak over God. Door het geloof ontving hij, hoewel Sarah zelf onvruchtbaar was, kracht om te verwekken en dat boven de bepaalde leeftijd, omdat hij hem trouw achtte die het beloofd had. Dat is eigenlijk het keyword voor deze afsnit. God is trouw. Hij wist, God houdt zich aan zijn woord. God is trouw. Hij gaat er nooit van afwijken. En dat heeft hij in zijn leven beleefd. De God van heerlijkheid verscheen hem in Ur in Chaldea. En dan ging hij op reis. Hij wist niet waar naartoe. Hij moest met alles afbreken. Maar hij had een indruk van die God van heerlijkheid. En zo trok hij en ging op reis. Hij vertrouwde op de trouw van het woord van God. Hij wist, die God zal mij nooit teleurstellen. Zijn we ook bereid zo te gaan? Alles los te laten, vreemdelingen te zijn. En dan komt hij in het land, dat is wat die tweede wat wij vinden. En dan is hij een vreemdeling in het land. Dan zegt God tegen hem, je zult het land krijgen. Beter gezegd, je nakomen zullen het land hebben. Hoofdstuk 15 in Genesis. Maar hij maakt hem duidelijk, ik heb voor jou iets beters. Die hoop van het land is heerlijk, maar heeft hem de ogen geopend voor deze stad, die de hoofdstad zal zijn in het duizendjarig rijk. De stad van wie de bouwmeester God is. Hij krijgt daarvan een visie. En in Johannes 8 lezen wij ook dat hij de dag van de Heer Jezus verwachtte. En soms moeten wij ook in ons leven iets verliezen. We moeten leren dat we hier niet te huis zijn. Dat wij vreemdelingen zijn, leven in een tent. Dat vele dingen niet meer goed komen in de wereld. Ja, eigenlijk nooit. Dat wij een goede tijd misschien hadden op aarde, ja. We moeten leren, we zijn geroepen naar een andere wereld. Naar een wereld waar de Heer Jezus de middelpunt is. En door geloof zijn we in staat het los te laten. En daarvoor iets heerlijks te krijgen. Als je denkt aan Babylon met die toren die net gebouwd was. En wij zijn soms ook weer indrukt over die toren en die steden in deze wereld. Maar te leven voor de stad van God, waar God de bouwmeester van is, van die wereld. En dan te vertrouwen dat hij trouw is en daardoor ook kracht krijgen hier op aarde voor de Heer vrucht te brengen. Hier wordt, daar wil ik mee sluiten, alleen genoemd die zegen die Abraham zou brengen. Deze eenzame man die daar wandelt in het land van Kanaan met een tent en met een altaar. Helemaal afgesneden van alles. Deze man is tot een zegen voor de hele wereld geworden. Hier worden twee dingen genoemd, maar in Genesis heb je drie dingen. Hier heb je alleen. Daarom zijn er ook van één. En dat van één afgestorvene, geboren als de sterren van de hemel in de menigte en als het zand aan de oevers van de zee dat ontelbaar is. En in het derde heb je nog de stof van de aarde. Drie terreinen heeft deze man tot zegen gebracht. Omdat die geloofde in God die trouw is. De eerste, de sterren van de hemel, dat spreekt van een hemelsvolk. Geweldig, daar mogen wij bij toe behoren. In het duizendjarige rijk, en dat zag Abraham naartoe, zal hij op de hemelse kant van dit rijk zijn. In het rijk van de Vader. Maar daar is ook een, wat we hier noemen, het zand aan het oever van de zee. Dat spreekt van de volkeren die gezegend werden van hem. Uit het zee van de volkeren komt dat zand, wordt dat zand uitgehaald. Een grote menigte. En het derde is de stof van de aarde die je niet te tellen kunt, dat is Israël. Drie kanten van zegen. Maar het is bijzonder dat hier Israël niet staat. En dat heeft de God, de Heilige Geest hier, denk ik, heel bijzonders voorgesteld. Israël was nu in de situatie dat ze aan de kant gezet waren. En Gods ogen was gericht naar de volkeren om hun het heil te brengen.
Pas geleden toen heeft iemand gezegd van als we Hebreeën 11 lezen, kunnen we dan, en stel dat we het mogen doen, hè, ik zeg niet dat we het gaan doen, maar stel dat we nou vers 41 mogen schrijven van Hebreeën 11, kunnen we dan onze eigen naam daarin vullen? Kunnen wij in ons leven een getuigenis zijn dat wij ook opgenomen kunnen worden in Hebreeën 11. Daarbij, en ik ben het helemaal met onze broeder uit Katwijk eens, dat we niet de hoofdstukindeling belangrijk moeten achten. Maar als we in het begin van Hebreeën 11 kijken, dan zie ik daar wel een opgaande lijn. Onze broeder die heeft al gesproken over het vliegtuig. Dat vliegtuig dat begint en dat gaat naar een hoogte. En eigenlijk zien we in het begin van hoofdstuk 11, voor het gedeelte van Abraham waar we ons eigenlijk mee bezighouden, zien we een opgaande lijn. En ik wilde daar toch even op inhaken, omdat het naar mijn mening ongelooflijk belangrijk is dat we de geloofseigenschappen van de drie mensen die voor Abraham genoemd worden, van Abel, van Henoch en van Noach, dat we de aspecten van hun leven terugvinden in ons eigen leven. In vers 4 staat, door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Als we de Bijbel lezen in Genesis, dan begaan Adam en Eva, die begaan een zonde. Zij worden buiten de hof geplaatst en zij moeten de aarde bewerken.
Zij worden geplaatst in de wereld zoals we al gezien hebben dat als de Israëlieten, als zij een offer gingen brengen, dan stonden zij op zand. Zij werden in de wereld geplaatst. Zo zijn wij ook in deze wereld geplaatst. Ook wij lopen figuurlijk met onze voeten in het zand. Abel die woonde met Kaïn bij zijn ouders, Adam en Eva. En ongetwijfeld hebben ze met elkaar erover gesproken waarom zij in het zand leefden. Zijn ouders hadden de verkeerde keuze gemaakt. Ze hadden de Satan gehoorzaamd en ze waren in zonde gevallen. Maar zo is het bij ons ook. Ook wij staan in deze wereld en wij zijn in zonde gevallen. Kaïn die ging een offer brengen. Hij had gezien dat God, en we kunnen dat lezen in Genesis, hij had gezien dat God na de zondeval zijn ouders bekleed had met dierenvellen. Daar moest een offer plaatsvinden. Als wij willen komen in het heiligdom, dan moeten wij ervan overtuigd zijn dat er voor ons een offer gebracht is in de persoon van de Heer Jezus. Abel heeft dit geheimenis begrepen. Daarom was zijn offer beter. Er moest een dier sterven wat hij uit zijn kudde genomen had. Dat dier, dat moest de zonde van hem dragen. En we zien later dat beeld als God dat geeft aan het volk Israël. Abel heeft dat begrepen. Maar wat deed zijn broer? Zijn broer die bracht van hetgene wat hij zelf voortgebracht had op het veld. Het was zijn trots dat hij zegt van kijk eens wat ik gepresteerd heb. Maar Abel had geen trots. Abel die werd klein gemaakt en die werd bepaald bij het feit dat hij niet kon leven voor een heilig God zonder dat daar een offer gebracht werd. Zo is het ook in ons leven. Wij kunnen niet leven als wij het offer van de persoon van de Heer Jezus niet persoonlijk aannemen. Gaan wij in de kracht van Kaïn tot God? Van kijk eens God wat ik gepresteerd heb. Kijk naar mijn bezittingen, naar mijn maatschappelijke status. Kijk eens wat ik gepresteerd heb. Het heeft voor God geen waarde, geen enkele waarde. De enige waarde die voor God bestaat, is dat hij zegt, kijk eens, ik heb mijn zoon voor jou naar deze wereld gezonden, omdat hij de zonde van jou draagt en dat je door hem tot mij kan komen. Als we die keuze gemaakt hebben, en ik weet dat er heel veel van u die keuze gemaakt hebben, maar ongetwijfeld zijn er ook nog mensen die keuze nog niet gemaakt hebben. Doe dat vandaag. Het genadeaanbod ligt er nog. God die wacht op u. Hij wil niet dat één van u verloren gaat. Hij wil dat alle tot erkenning van de waarheid komen en zijn zoon de Heer Jezus aannemen als het offer wat voor jou gebracht is. De tweede persoon is Henoch. Op het moment dat je tot bekering komt, krijg je een persoonlijke band met de Heer Jezus. Ga je met hem leven. Henoch, zijn leven was God. Hij wandelde met God elke dag. En hij werd weggenomen. Zo is het ook voor ons. Wij mogen ook dagelijks met de Heer wandelen. Met vallen en opstaan, maar hij is erbij. En we zullen op een bepaald moment opgenomen worden. De derde is Noach. Noach heeft een heel aantal jaren gebouwd aan een boot. Midden in het zand, letterlijk. Hij bouwde een boot in het zand. Hij werd door zijn omgeving voor gek verklaard. Hij heeft ongetwijfeld heel veel gesprekken gevoerd met mensen die zeiden van waar ben je in vredesnaam mee bezig? Maar hij had een belofte van God. Of eigenlijk had hij het oordeel van God gekregen van ik ga de wereld straffen. Zo wordt deze wereld wordt gestraft voor zijn eigen daden. En zo kunnen wij in ons leven hier op aarde misschien heel veel gesprekken voeren van waarom loop je nou zo'n ontzettend raar geloof na? Waar ben je nu mee bezig? Maar laten we ons richten op de vertroosting die Noach had. Noach had een opdracht gekregen van God en hij deed het. En zo krijgt u ook een opdracht van God om in deze wereld te leven. En wees getrouw aan die opdracht. En weet dat uw redding nabij is. Want Noach ging met zijn gezin in die ark, in de woestijn, met de dieren die God hem gestuurd had. En de regen kwam, het oordeel kwam. En het water heeft de hele aarde bedekt. Niemand ontkwam dan alleen de 8 die in de ark waren. En dan komen we bij Abraham. En hoe is Abraham een geweldig voorbeeld van hoe hij wandelde met God. Hoe hij God vertrouwde en hoe hij op God zag. Laat het voor onze bemoediging zijn. Ja, dat als we het niet zien, dat onze, zoals onze broeder Kees gisteren zei. Ja, op welk moment we ook zijn in een donkere periode in het leven. Kijk omhoog naar de sterrenhemel. Kijk naar de almacht van God. Hij is er ook voor u. Hij is zo groot, hij is zo machtig. Hij heeft u op het oog gehad. En hij wil u ook tot u trekken. Laten we echt daarop gefocust zijn. Dat we zijn wil doen. En dat we elke keer als we... dat is een mooi voorbeeld. Ik ken een broeder en die zegt... Hij zegt elke keer als ik een stukje vlees neem... Hè, bij het eten, bij het ontbijt, een stukje ham of weet ik... Dan hij zegt... Hij is voor mij gestorven. Dat beest heeft zijn leven gegeven om mij voedsel te geven. Ja? Ik zeg niet dat je elke dag vlees moet eten. Maar als je nou vlees eet vanmiddag. Ik weet dat we een stukje vlees krijgen. Ik heb het gisteren heel stiekem gezien in de keuken. Mogen we erbij nadenken dat dat beest gestorven is. Hij is gestorven voor ons. Zo mogen we ook elke dag erbij bepaald worden. In ons leven met de Heer Jezus. Dat hij voor ons gestorven is. En dat hij ons het leven gegeven heeft.
Ik vind het prachtig mooi die... Ik vind het prachtig mooi deze geloofshelden en heldinnen, want inderdaad staan ook vrouwen tussen. Maar ik zit er even over na te denken en dan lees ik in vers 11 van hoofdstuk 11... dat Sarah, die wordt daar genoemd. En Abraham, hè, die heeft ervoor genoemd. En die worden geroemd om hun geloof. En dan denk ik, oh ja... Hoe was het ook alweer? Zij waren in Canaan, naar het land wat God beloofd had aan hen. En inderdaad is dat geloof voor nodig dat ze uit dat Ur der Chaldeeën daarheen getrokken zijn. En dan komt de Heere God die zegt, je krijgt een kind. Jullie krijgen van mij een kind, een lijfeigene zoon. En wat doen ze met z'n tweeën? Ze geven Hagar. Ze helpen de Heere God een handje. Is dat geloof? Hieruit spreekt voor mij zo duidelijk dat onze God en Vader heel anders naar jou en naar mij kijkt dan, nou ja, laat ik maar zeggen, zoals ik naar u hier kijk, zoals u hier zit. De voorste rij is meestal de belangrijkste broeders, zal ik maar zeggen. Dat eigenlijk altijd een beetje gedachte. Helemaal niet. De Heere God kent de harten. Is de hartenkenner. Hij wist en weet dat Abraham en al deze geloofshelden en heldinnen echt een groot hart voor de Heere hadden en hebben. Want ze zijn nog steeds niet hier, maar ze leven nog steeds. Ze wachten op het moment dat de Heer Jezus gaat regeren. En de ja, ik wilde toch even hier meedelen van, kanjers van geloofshelden, maar met vallen en opstaan, hè? Verschrikkelijk onderuit gaan, als ik dat zo mag zeggen. En zijn wij beter? Echt niet.
Het refrein is steeds door het geloof. En het is al gezegd, geloofsvertrouwen. Maar als we kijken dat het steeds terugkomt in dit hoofdstuk, broeders en zusters, dan kun je gewoon afvragen van wie is het onderwerp van dat geloofsvertrouwen? Ben ik dat? Gelukkig niet. Is Ger dat? Gelukkig niet. Is Gerard dat? Gelukkig niet. We weten het antwoord wel. Het is God zelf. Hij is het onderwerp van dat geloofsvertrouwen. En zo krijgt Abraham, hij wordt geroepen. Door wie? Door die grote God van wie we gisteren ook, over wie we gisteren ook mochten nadenken. Die grote God die zijn leven, voordat het begon, tot aan het einde, overziet, mag ik het zomaar even gewoon heel simpel voorstellen. Die mijn leven en uw leven overziet. 17 juli 1952 werd ik geboren. En tot nu toe. En tot aan het einde. Tot de komst van de Heer Jezus. Hij overziet het allemaal. Weet ik wat er straks over een uur gebeurt? Weet jij het? Ik niet. Maar hij weet het. En dan zou ik haast willen zeggen, aan wie kan ik mij dan het beste toevertrouwen? Aan wie kan ik dan het beste de weg vragen? Want ik weet niet welke weg ik moet gaan, maar hij weet het. En hij roept hier Abraham. Genesis 12 vinden we dat Abraham geroepen wordt. Ga uit uw land, ga uit uw maagschap, enzovoort, enzovoort. Hij moet afscheid nemen. En hij gaat weg. En hij heeft verschillende keren heeft hij in zijn leven afscheid moeten nemen. In dit hoofdstuk vinden we van twee voorvallen. Het eerste voorval dat hij uit zijn land en zijn maagschap, Genesis 12, moet weggaan. En het tweede vinden we in Genesis 22 dat hij bij wijze van spreken met eerbied gesproken afscheid moet nemen van zijn zoon. Dat is niet gemakkelijk geweest. En broeders en zusters, laat me dit zeggen. En dat is een klein beetje ervaring. Klein beetje maar. Als de Heer je roept en je gaat. En jongelui, laat me dat mogen zeggen. Dat is niet altijd gemakkelijk om afscheid te moeten nemen van je familie. Te meer als je dan een hechte band hebt. Maar als de Heer je roept, hij die overzicht heeft over mijn en over ons leven. En dan zien we hier een Abraham die gehoorzaam is. En dan zien we hier, ja, dat hij gaat. Gehoorzaam is. Gehoorzaamheid. En dat is al gezegd, ik noem het toch nog maar even, dat, omdat het zo wezenlijk is, dat is het sleutelwoord van elke zegening. Het sleutelwoord. Wanneer de Heer Jezus, we hebben het geloof ik bij de maaltijd een keer gelezen, zegt hij tegen Petrus, werp u net uit aan de andere kant. Of werp u net, Heer, we hebben de hele nacht gevangen, niks gevangen. En dan gooi op uw woord zal ik het doen. En dan gooit hij uit en dan krijgt hij een overvloed van zegen. En hier Abraham, hij gehoorzaamt. En hij wordt geroepen. Hoor je zijn stem? Hoor je zijn stem? Als je het boek dicht houdt, hoor je het niet. Laat ik het gewoon maar simpel zeggen, dat ken ik ook in mijn eigen leven. Het kan zijn dat je het woord leest en dat de Heer je iets zegt en dat het niet doordringt. Dat het je niks zegt. Kent u dat? Kent u dat wel? Ik wel. Gelukkig, er zijn broeders die knikken hier ook. Ik zal het even doorgeven aan de jonge mensen. Het is zo. Je kunt daar zitten en je kunt lezen en dat het je niet zegt. En toch, Abraham, hij was gefocust. Hij had zijn vertrouwen gesteld op de God die hem geroepen heeft. Weet u, Abraham wordt geroepen en hij gaat. Ben je wel eens geroepen door de Heer? Moet je daar jong voor zijn? Nee, ben je nog wel eens geroepen, broeders? Ik ben nu 69 jaar. Kan de Heer mij nog roepen? Kan de Heer u nog roepen voor een bepaalde taak? Voor een bepaalde weg te gaan, om een bepaalde weg te gaan? Hier, Abraham, hij doet het. En dit is heel praktisch. Dit is heel praktisch. En het komt in de eerste plaats komt het tot mij. En daarna tot u. En de vraag ligt hier. Kan de Heer mij op de leeftijd die ik nu heb, kan hij mij nu nog roepen voor een taak? Maar dan zullen we onze oren moeten open hebben. En het maakt niet uit of je gehoorapparaten hebt, ja of nee. Dat is een kwestie van je hart. Is ons hart zo geplaatst voor de Heer, dat hij mij en u kan roepen. En dat we daar zijn. Hier, Abraham, vreemdeling. Dat is het tweede. Vreemdeling. Door het geloof verbleef hij als vreemdeling. We hebben een tijd lang poosje in Kameroen als vreemdeling mogen verblijven. Maar dan hadden we broeders en zusters. Had Abraham niet. Abraham was echt een vreemdeling. Die was echt helemaal als vreemdeling aangewezen op één iemand met een hoofdletter. Dat was God zelf. En geef de Heer mij en u, ik noem mezelf in dit geval het eerst, genade. Dat we dat vertrouwen op hem mogen hebben. Die alles overziet. Die nog voordat wij werden geboren, zoals we het in een lied zingen, in een prachtig lied, hield hij in genade de wacht.